Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee E. van Rooyen uit Blijswijk. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is bestemd voor de diaconie, en de tweede collecte en de collecte aan de uitgang zijn bestemd voor de kerkvoordij. De collecte voor het landelijk jeugdwerk heeft €159,85 opgebracht, waarvoor hartelijk dank. Zondag 16 juli hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur een dominee J. Hoekman uit Urk, en dat in CCK 2. En 's avonds om 7 uur hoopt kandidaat J.K. Abink uit Friesveen in de Westerkerk voor te gaan. 3 juli waren dominee en mevrouw Kranen 25 jaar getrouwd, en door de kerkenraad zijn zij mede namens onze wijkgemeente van harte gefeliciteerd. En van de familie Lubbers is een brief ontvangen waarin wij als gemeente hartelijk worden dankgezegd voor alle medeleven in welke vorm dan ook. Dit alles, zo de Heer wil en wij leven. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst, en de voorzang is nu Psalm 93, vers 1.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus de Heren in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze avonddienst voort met het zingen van Psalm 63 en daarvan het vijfde zangvers. Mijn ziel kleeft u standvastig aan, gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En wat daar verder staat in Psalm 63, het vijfde vers. Gemeente, vanavond doen wij belijdenis van het ongetwijfeld en christelijk geloof. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen en zingen als antwoord en instemming daarmee Psalm 138, vers 3. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. En wat daar verder staat in Psalm 138, het derde vers, direct in aansluiting op het amen van de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart met mij al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren werd uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, is gestorven, is begraven, is nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor dit avonduur is uit het Nieuwe Testament, te weten uit het Evangelie naar het getuigenis van Lucas, het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. We lezen samen uit Gods heilig en onfeilbaar woord, te weten de gelijkenis van de rijke man en Lazarus, zoals dat opgetekend staat in het Lucas-evangelie, het 16e hoofdstuk, vers 19 tot en met 31. Daar waar staat al dus, en er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren en begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote klove gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, trachten we samen Gods aangezicht te zoeken in het gebed. Getrouwe, eeuwige en almachtige God, ook aan dit avonduur geeft u gelegenheid, mogelijkheid en tijd om samen te komen rondom uw woord. Hebt ge deze dag afgezonderd om ruimte te geven aan de prediking, de uitdeling vanuit de bron van alle troost, daar waar kracht gevonden wordt, daar waar wijsheid is, daar waar onderwijs van uitgaat, en alles wat u acht, Heere, dat zo nodig is voor ons leven, in deze tijd en op deze aarde, in dit bestaan. Mag het ook vanavond zo wezen, dat we als dorren en dorstige akkers bevloeid mochten raken met de stroom uit de bron van alle leven. Heere, breng ons samen als aan de voeten van de Heer Jezus Christus, om te leren uit de gelijkenis, uit dat profetische onderwijs, om daar wat zo verborgen is voor ons bestaan, geopenbaard te mogen krijgen. Leer ons uw weg, Heere. Wij zijn het zo menig keer verloren en bijster geraakt. Onderwijs ons in uw licht, omdat we zo menig keer verdwaald raakten in onze duisternis. Heere, ontfermt u zich over ons. Hier in de kerk thuis luisterend aan de kerktelefoon of anderszins verbonden. Ontfermt u zich, Heere, als u ook deze avond uw woord wilt laten klinken. Spreek dan zelf, o God. Spreek door de kracht van uw geest. Spreek tot verlichting, tot onderwijzing, tot bekering. Laat zo uw woord mogen uitgaan, als een roepstem die klinkt tot diep in ons hart. Daar waar zoveel spraak is van mensen, daar waar het zo vol kan zijn van allerhande gedachten, zijsporen, dwaalwegen, winden van leer. Heere, red ons uit de verwarring, uit de verdeeldheid, uit alles wat mensen doende goed in eigen ogen. Breng ons zo samen, Heere, verenig zo onze harten, opdat uw dienst een dienst mag zijn tot eer en de verheerlijking van uw eeuwig grote en onvolprezen hoge naam. Komt u zo nog over, o Heere, als we dit roepen uit de diepte, zonder enig recht, zonder aanspraak, zonder verdienste, kunnen we niet anders pleiten dan op de reden die u uit uzelf genomen hebt. Die ene grote en vaste reden, dat u de God en Heere bent, die zich tot een erezaak, tot zondaren gewend, een liefde heeft eigen gemaakt, onbegrijpelijk, dat u zo uit de diepte wilt ophalen, dat u uit de duisternis wilt uitleiden en ook deze avond brengen tot dat wonderbaarlijke licht. Heere, openbaar zo uw weg door de werkzaamheid van uw Heilige Geest, die de trooster genoemd wordt, de parakleet. Een roepstem die van verre soms zo klinkt en toch zo dichtbij kan halen. Breng ons zo samen, Heere. Breng ons bij de Heer Jezus Christus. En dat zijn woord de kracht heeft. Zijn onderwijs nut mag hebben. En dat zijn uitgaande openbaring als een vruchtbaar zaad mag zijn. Gezaaid op de akker van ons leven. Komt u zo, Heere, komt u zo nog af in de diepte van ons bestaan. Dat bidden wij u, enkel en alleen in de vergeving van al onze zonden, ziende op het volmaakte offer, gebracht aan Golgotha's kruis. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan over tot de dienst der offeranden. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Wij zingen als collectezang samen Psalm 139 en daarvan de versen 4 en 5. Psalm 139, vers 4 en 5. Thank you. Gemeente, in aansluiting op het amen van de preek, zonder verdere aankondiging, zingen we Psalm 56, het vierde vers. Psalm 56, vers 4, direct in aansluiting op het amen van de preek. Ze hebben het wel eens gevraagd aan de Heer Jezus. Waarom vertelt u ons de werkelijkheid niet zomaar rechtuit op zijn Grieks, op de wijze die onze wetenschap hanteert, zodat we er gelijk logisch begrip van kunnen krijgen en het een plaats kunnen geven in ons rationele functioneren? Ze hebben het wel eens gevraagd aan de Heer Jezus. Waarom spreekt u toch altijd in gelijkenissen, Matteüs 13? En het antwoord van de Heer was dat hij in gelijkenissen sprak, opdat een ieder die heeft in overvloedige mate krijgen zou, en dat wie niet heeft, ook wat hij heeft, hem zou worden afgenomen. Dat is het onderwijs van de Heer Jezus, het profetische onderwijs, want de gelijkenissen horen bij de profeten. De openbaring van de verborgenheden des hemels, zegt de catechismus, is toegedeeld aan de profeten. Die mogen zien gezichten, geopenbaard door de Heilige Geest, van datgene wat ons logische mensenoog en wat ons menselijk verstand eigenlijk uit zichzelf nooit zou kunnen vatten. Vandaar dat het een andere werking heeft. Een reinigende werking, een positiebepalende werking ook. Zij die hebben, die gekregen hebben, datgene wat nooit tot eigendom is, dat wat de Geest heeft geschonken, dat zal gevoed worden door dit profetische onderwijs. Dat zal versterkt worden en toenemen, dat mag wassen, dat mag groeien. Maar al wie niet heeft en die toch heeft meegebracht uit menselijke verzamelwoede, uit mensenkracht gewonnen, door menseninspanning verworven, dat zal het profetische onderwijs afnemen. Het brengt je terug tot een niet-hebbende, tot een niet-bezittende, een die van zichzelf geen reden heeft, geen grond, geen recht, geen aanspraak, niets. Maar wie wat kreeg, toebedeeld, beërft, wie het gekregen heeft van de Heere. Daar doet elke gelijkenis een beroep op. Daar voegt al dat geopenbaarde van de verborgenheden van de hemel, voegt daar aan toe, zodat het telkens een proef op de som is, de gelijkenissen. Telkens een stille vraag aan je hart gelegd. Een vraag die direct al onderscheid maakt tussen datgene wat niet van ons zal zijn, wat nooit tot ons bezit gerekend kan worden en wat toch er aanwezig mag zijn. Of datgene waarvan wij zelf tot onze eigen grond geproduceerd hebben, menend en denkend en veronderstellend dat. Dat wordt afgebroken. Daar wordt mee afgerekend, dat wordt teruggebracht tot niets. Daarom spreekt Jezus in gelijkenissen. Er was eens een rijk man. Zo begint deze overbekende gelijkenis. Ik zie u alweer een beetje wegdenken, zakken. U denkt, die gelijkenis kennen wij wel, dat is een belangrijke, maar die kennen wij, die weten we, dat zal wel weer hetzelfde zijn, maar dat is het nooit. Het zijn altijd parels, het zijn altijd diamanten die schitteren van duizend kanten. Een rijk man die gekleed ging in koninklijk purper en in fijn lijnwaad, die het beste had uit het beste wat hij maar kon krijgen, en zich zo ook vertoonde, Want zijn kleed was niet meer een erekleed, was niet meer tot eer van de Here, niet meer tot bedekking van de schande, maar was tot trots en tot toning, tot bekendmaking van zijn eigen staat en stand. Hij ging gekleed in koninklijk purper en iedereen die hem zag, wist dat dat een rijk man was. Maar zijn we dat vergeten, even tussen haakjes. Wat zijn we dat vergeten, dat het kleed altijd tot eer van de Here is. Dat het altijd tot bedekking van onze schande en schaamte is. Als we uitzitten te zoeken, ik zie dat wel eens zo om me heen. Wat zou ik voor een kleed nemen, wat voor een jas, wat voor een pak, wat voor een das. En dan zitten we maar uit te zoeken, dat vind ik mooi en dat staat me en daar. Maar ben u het dan alweer vergeten? Dat de mens gekleed ging uit het eerste offer dat de Here bracht. Zijn we het dan al zo gauw weer vergeten dat Adam en Eva in hun schaamte bekleed werden met datgene wat God uit het offer van een dier had gewonnen. Elk kleed zou iets moeten vertonen van deze eer die de Here tot bedekking op u legt. Elk kleed zou een getuigenis moeten zijn. En verder ga ik niks over de kleding zeggen, want ik weet dat dat zo'n heel moeilijk punt is. Wat bemoeit die dominee zich mee? Dan moeten we zeker allemaal, dat zeg ik niet. Dan moeten we allemaal dit of allemaal dat. Maar als u nou weer eens in zo'n winkel komt of u zit achter dat computer en u bestelt daar weer eens iets van uw kleed, onthoud dan dit is. Dat het een bedekking is die de Here gegeven heeft. Gewonnen uit een groot offer. Want hij had er geen onrecht mee gedaan, gemeente. Als hij ons als schandalig over de wereld zou laten lopen. Hij had er geen onrecht mee gedaan. Als hij ons gevallen en veroordeelde leven, als hij ons doodbrakende bestaan zomaar tentoon had gesteld aan een ieder die het zien kon, dan zagen we de armoe, dan zagen we de gevallen staat. Dan zagen we het hopeloze, dan zagen we daar het troosteloze, dan zagen we het zinloze en het kwaliteitsloze van heel dit bestaan aan elke vezel van uw en mijn lijf. Dat wilde de Here bedekken, tot een bedekking van dat lichaam wat de zondeval tekent in al zijn schande en schaamte. Denkt u er eens om. Deze man, deze rijke man, ging gekleed in koninklijk purper. Hij wilde een koning zijn te rijk en fijn lijnwaad. En elke dag vertoonde hij zich zo tot een bekendmaking van zijn eigen leven. Deze rijke man, die ook nog eens een keer elke dag vrolijk en prachtig leefde. Elke dag feest, elke dag moet het gezellig zijn, elke dag de eisen van de mens op de dag. Wat moet dat voor een dag zijn? Dat moet een dag zijn waarin ik me thuis voel, een dag waarop ik me lekker voel. En al die andere modieuze dingen. Die rijke man is als een spiegel, komt hij weer met die spiegel, als een spiegel die voorgehouden wordt. Nee, het gaat niet over ons, over u of mij. Het gaat in de eerste plaats over een rijke man. Ofschoon de lijst van wereldrangorde laat zien dat u en ik, groen of rijp, oud of jong, links of rechts, dik of dun, allemaal op nummer 7 staan. U bent de 7e van de allerrijksten op deze wereld. Houdt u dat even voor ogen, gemeente, met deze klemmende gelijkenis. Ons leven wordt gekenmerkt door elke dag pracht en praal. Ons leven tekent zich af tegen het wereldtoneel als elke dag vrolijk, met voldoende eten en drinken, vrienden en kennissen, met vakanties dichter of verder weg, met omstandigheden die goed geregeld zijn. Is dat verkeerd, zeg u? Nee, dat is niet verkeerd, dat staat er ook niet. Dan staat niet dat dat fout is. Dan staat dat dat het goede deel is. Dat toebedeeld wordt aan u en aan mij, rijke mensen onder mekaar. Nee, het is geen socialistische gelijkenis. Het is ook geen communistische. Hij is niet van enkel politieke zaak, is die van betekenis. Het is een zaak van de hemel. Die deelt toe. U krijgt 2 boterhammen, 1000 kilometer verderop, geen. Wij krijgen een 3-dubbel deel, en 1000 kilometer verderop, niets. Elke dag is het weer zo. En er was een bedelaar, zo staat het er. Twee spelen er een rol. De rijke man had alles wat zijn hart begeert, maar de bedelaar is precies het tegenovergestelde. De bedelaar die lag voor de poort van de rijke. De bedelaar had geen vrienden, maar honden. De bedelaar was niet gekleed in mooie kleren, maar was gekleed in zweren. De bedelaar lag ziek en eenzaam. De bedelaar miste alles wat de rijke man had op één ding na. Is u dat wel eens opgevallen? Wat had de rijke man nou, misschien dat de kinderen eens even daarover na kunnen denken. Wat had de rijke man nou wat de bedelaar niet had en wat had de bedelaar wat die rijke man niet had? Wat denken jullie? Een naam. Een naam. De enige mens die in het profetische onderwijs van de Heere voorkomt, die een naam heeft, is Lazarus. Opmerkelijk, vindt u niet? Het gaat hier over een koning die 2 zonen had, daar over een vader met een bedrijf, daar gaat het over een vrouw met maatjes meel en daar gaat het over een herder met schapen, daar gaat het over een vrouw met penningen. Maar nooit wordt er een naam genoemd dan deze ene alleen in al de profetische gelijkenissen van de Heer Jezus Christus. Opmerkelijk, gemeente, wist u dat? Dat valt op ineens. De rijke man heet rijk man. De rijke man alleen maar zijn kleed. De rijke man alleen maar zijn pracht en praal. De rijke man alleen maar elke dag feest. Maar verder niet. Lazarus ontbeert alles, maar heeft een naam, alsof we op die naam moeten letten, die eruit springt, die de aandacht vraagt. Wat is dat voor een naam, Lazarus? Betekent dat? Zijn Aramese naam. Dat is een naam die uitgespeld wordt in de taal waarin de Heer Jezus Christus sprak als Eleazar. En dat betekent mijn God helpt. Als je dat vertaalt naar de Griekse vorm, dan komt er Jehoshua uit, Jozua. En als je dat weer doortrekt naar de Latijnse versies, dan komt daar Jezus uit. De zaligmaker, de helper, Gods. Lazarus had een hele bijzondere naam. God helpt. Wie moet er geholpen worden, gemeente? Wie is hier de hulpbehoevende? U zegt direct logisch nadenkend, dat is natuurlijk die bedelaar. Dat is uiteraard die alles, die niks had, die alleen maar armoede kende. Dat is de hulpbehoevende. Nou, dat is nog niet zomaar 1, 2, 3 gezegd. Want die bedelaar die daar werd neergelegd, want zo staat het in de grondtaal, die bedelaar draagt die naam. God helpt. Uw enige hulp, uw enige troost, uw enige licht, uw enige waarden en kwaliteit is de hulp des Heren, waar elke kerkdienst mee begint. Onze hulp is in de naam des Heren, Heren. Wie moet er dan geholpen worden? U wilt toch niet zeggen dat die rijke man toen, nou, die had helemaal geen hulp nodig. Die was helemaal self-supporting. Die zorgde voor zijn eigen zaak, die hield zijn eigen broek op. Die zorgde voor zijn eigen eten, dat kocht hij voor zijn eigen kleding. Die had verder niks nodig. Natuurlijk zat hij ochtend en avond in de kerk. Natuurlijk deed hij goed in de kerkbouw. Natuurlijk, misschien had hij nog wel een ambtsbekleding. Misschien dat hij nog wel, hij stond bekend als een vroom man uiteraard. En ook gaf hij nog zo hier en daar nog wel eens wat aan de armen, hoor. Het was geen boef, het was geen bandiet, die rijke man. En toch, waarom heeft hij nou geen naam en Lazarus wel? Die daar aan de poort, aan de deur van de rijke man, telkens als die naar buiten ging en naar binnen, telkens als die uitging en inging, dan zag hij daar Lazarus liggen. Die niets hebbende dan alleen die naam die een prediking was. God helpt u, God alleen. Natuurlijk keek hij daar niet naar om. Natuurlijk deed hij alles zelf en had hij zelf alles wat zijn hart maar begeert. Hij had geen hulp nodig. Tussen twee haakjes, heb u nog hulp nodig? Zit u misschien nog verlegen om? Of zijn wij zo langzamerhand met alle welvaart van dien, met alle rijkdommen die we ter beschikking krijgen, zo ver dat we de hemel niet meer nodig hebben? Dat de secularisatie zo ver is doorgevoerd dat we even goed ons eten wel zullen eten, ook al komt daar het gebed niet meer aan te pas. En dat we even goed wel weten wat we moeten doen, ook al hoeft daar de Bijbel niet meer voor open te gaan. Dat we even zo goed wel een goed en best mens kunnen zijn in alle deugdzaamheid, zonder dat de dominees van onze kerk ons dat voorschrijven. Zijn we bijna al zo ver in ons land dat het geloof overbodig lijkt te zijn, want we hebben toch wel een goed leven. Het zal toch allemaal wel goed aflopen. Kunt u het zich voorstellen? Dat we dan alleen nog maar een beetje uit hobbyisme in de kerk zitten. Een beetje uit nieuwsgierigheid in de Bijbel lezen. Curiositeit, zegt Calvijn. Met een beetje hoogmoedige blik met onze eigen westerse maatschappij en kennis. De leerstukken beoordelen en dan afwijzen of aannemen zo het ons past. Wij die daarmee ons eigen maatje getrokken hebben, ons eigen criterium, de mens die het aangenaam moet hebben, de kerk moet een feestje worden, het geloof moet aardig zijn, daar moet ik wat aan hebben, daar moet ik wat voor kopen, daar moet ik mee kunnen etaleren. Het geloof moet een soort medaille worden die ik mij opspelt, waardoor ik meer mens lijk te zijn en goed en beter, om niet te zeggen de beste in eigen ogen. Een rijk man. Maar Lazarus aan de poort. Wie legde daar? Want er staat een perfectum. En niet zoals de Statenvertaling geschreven heeft, een imperfectum. Er staat een voltooid deelwoord. Deze bedelaar werd neergelegd. Door wie? Wie heeft Lazarus aan de poort van de rijke man neergelegd? Wie heeft Jezus als de minste van de minste? Wie heeft Christus als de man van smarten, overdekt met striemen? Wie heeft de Heer Jezus Christus als de lijdende godsknecht op de trappen van de vernedering aan uw en mijn poort neergelegd? Met die bijzondere naam, De Heere is uw enige hulp. De Heere is uw enige troost. De Heere is uw enige licht. De Heere en de Heere alleen. Vergis u zich niet. Bedrieg u niet. Denk nou niet dat u het gered hebt op eigen kracht. Rijke man. Lazarus. Eleazar. De honden likten zijn zweren. Ik sprak onderlaatst iemand dat de dieren dat voelen. Dat honden niet zomaar gaan likken. Maar dat ze dat doen bij mensen waar ze iets bij voelen. Ik weet het ook niet, ik heb nooit een hond of een kat gehad. Dus ik weet het niet, u weet dat misschien beter, we kunnen er straks nog wel even over hebben. U hebt wel honden zeker en katten en din dingen. We zien het zo wel. En toen kwam dat moeilijke moment. Dat moment waar de rijke man verder nooit over gesproken had, daar wilde hij niet over nadenken. Toen kwam dat ogenblik waarvan deze gelijkenis zo bijzonder is, omdat de Heer Jezus ons iets van de verborgenheid van het hiernamaals, mag ik het zo even noemen, van de toekomst, ons openbaart. Daar waar ons mensenoog niet meer kan kijken, daar waar het eindigt met de laatste adem die uitgeblazen wordt, daar waar de geest moet worden teruggegeven en verder kunnen wij er niet over oordelen, kunnen wij er niets over zeggen, niet weten, alleen maar speculeren. En de wildste meningen gaan daar in de ronde. De een weet precies hoe het er in de hemel uitziet, de ander weet precies hoe dat het zal wezen. De een denkt de ander te herkennen. Je hoort de meest uiteenlopende menselijke beelden in gebeelde hemelen. Wij weten het niet. Maar als Jezus ons hier onderwijst, in deze bijzondere gelijkenis, dan geeft Hij daarin een doorzicht. En laat ons even kijken hoe dat het is na het verscheiden, na het sterven, de bedelaar stierf. En Hij alleen kan ons openbaren, de Heer Jezus, dat de bedelaar door de engelen gedragen werden in Abrahams schoot. Daar waar de belofte raakte op de geboorte van het kind. Daar waar de belofte het eerst als in het verbond van de genade, waar het zetelen mocht. Toen Abraham de belofte kreeg dat uit de onvruchtbaarheid van zijn in de dood gevallen leven, dat uit dat hopeloze en toekomstloze bestaan van de gevallen mens daar nog leven uitgewekt zou worden als uit de dood, dat zetelde in de schoot van Abraham. Daar waar de eigen kracht gestorven was. Waar het ze niet meer verging als naar de vrouw en de man. Waar het natuurlijke van geboorte en kindschap verdwenen was. Liet God de belofte daar neer. In de schoot van Abraham. Dat er een kind geboren zou worden. Niet zomaar een kind, maar een geschonken kind, geen verworven. Het kind van Gods welbehagen, het kind van de belofte, het kind dat de Messias zou worden, het kind dat de Heer Jezus Christus was. Zo mocht Abraham, zo mocht Sara een blik als van verre slaan op de Christus. Dat was het kind. De schoot van Abraham is beeldspraak voor de hemel, dat begrijpt u wel. Maar het is de terugweg. Het is de terugweg van de belofte van de Heere. Het is de terugweg die vast is gemaakt aan alle woord die uitgegaan is uit God. Uit de bron van alle openbaringen. Het is de terugweg die enkel en alleen maar te begrijpen en te verstaan is door het geloof, het geschonken geloof, dat daardoor zaligmakend is. Het is het woord. Gods belofte aan Abraham die op het woord geroepen was en gegaan. Het geloof dat uit het gehoor is en de belofte op het kind, op kind van de toekomst, het kind dat als de plaatsbekleder die belofte zich nestelen mocht in de schoot van Abraham. Het meest intieme, het meest innerlijke, daar waar de Heere u raken wil, daar waar hij aanhaken wil, daar waar hij treffen wil, om datgene wat u gekregen hebt te vermeerderen en te doen groeien. En datgene wat u zelf hebt, weg te nemen. De engelen droegen Lazarus in de schoot van Abraham. Maar ook de rijke man stierf. En hij werd begraven. Kunt u zich voorstellen? Nou, dat kunnen wij heel goed. De rijke man werd begraven. Grote stoet. Om het nou eens in onze tijd te zeggen, van die grote zwarte sleeën van auto's, een lange stoet, de kerkklok luidde, het dorp was uitgelopen, heb u het al gehoord, iedereen kwam kijken, er werd een dienst gehouden, uiteraard, een kerkdienst tot eer, tot lof van God en onderwijl, zo doen wij dat dan, prezen wij de rijke man, want die gaf toch het een en ander en die was toch het een en ander en die betekende toch zo hier en daar en dat was uiteindelijk toch een goed mens, maar ondertussen, waar tussen neus en lippen door de dominee moet zeggen dat voor deze mens toch wel enige hoop was, want hij had zo'n goed leven, hij had zo opgepast, hij kon zo door het oog van de naald van een deugdzaam mens. Terwijl die dominee dat daar allemaal in die rouwdienst opstond te hemelen, slaat de rijke man zijn ogen op in de hel. Terwijl de rouwstoet langs de weg gaat en iedereen hoofden schudt, dat was toch een best mens. Terwijl de steenhouwers bezig zijn met een groot praalgraf, klasse 1 op het kerkhof. Terwijl daar de naam geformuleerd wordt, hier rust, dat staat er dan altijd op, hè? Hier rust, wie? Wie? De rijke man. Ja, maar dat zet je niet op een graf. Hier rust. Hij had geen naam. Dan Lazarus alleen. Zijn hele leven lang had hij een naam kunnen krijgen. Die ene naam die blijft tot in de eeuwigheid. Zijn hele leven lang had hij aan de deurpost van zijn bestaan, had hij aan de poort van zijn hart, had hij daar die bedelaar zien liggen, neergelegd door de Heere zelf. Als een helpende hand, een uitgestoken arm. Zijn hele leven lang had hij er geen blik op waardig gegund, denkende dat hij met eigen kracht en eigen deugd het redden zou. En alle mensen hadden het geloofd en gedacht, zoals wij dat vandaag de dag nog denken, dat als je een beetje een aardig leven hebt en er een beetje mee door kan, een beetje netjes gekleed bent, zo hier en daar, en als het nog een beetje is dat u wat vriendelijkheid aan de dag legt, dan ben je er zomaar. En wee dan de dominee die dan zegt dat alleen de Heere het rechtvaardige oordeel toekomt. Terwijl er een grote grafsteen met een nietszeggende naam, anoniem, puntjes, dan staat er op zo'n formulier, weet u wel, naam, puntjes. Wat vult u dan in? Adres, Postcode, plaats, maar vooral naam. Welke naam hebt u? Jan? Piet? Klaas? Want elke dag, gemeente, ligt er een andere naam aan de ingang en de uitgang van uw leven. De naam die God als een hulp, al die tijd dat het genadetijd is, heeft willen geven. Hebben we hem wel eens gezien, die bedelaar? Heeft hij u wel eens ontmoet met zijn blik, met zijn uitgestrekte hand die de kruimkes van uw tafel nog wilde opvangen? Hebben we hem wel eens gezien? Die daar de onderste kant van ons leven, de anonimiteit van de zondeval die geen naam meer heeft, omdat we alles verbeurd en verzondigd hebben, dat we alle naam zijn kwijtgeraakt en dat heel ons leven met alle toeters en bellen, met al onze deugden leren erop en eraan, geen naam meer mag hebben. Misschien voor de mensen even, misschien voor de wereld, misschien voor de tijd, misschien voor de mode, maar verder niet. Heb u hem wel eens gezien, die u de enige naam aanreikte, om uw eigen naam af te laten nemen? Die naam die wij willen maken door geleerdheid, door spaarzaamheid. Die naam die wij ons eigen willen maken door allerhande methoden en middelen die we erop nahouden. Heb u misschien nog nooit die bedelaar met die uitgestoken hand met die naam zien liggen? Die de naam die sterven moet, die de naam die straks het doodsoordeel moet ondergaan, die naam die weggevaagd, die weggeblazen wordt, die naam die geen grond heeft, die geen reden heeft, die naam die nooit tot Gods eer is en nooit tot een eeuwige lofprijzing strekken kan, die naam die niet telt, wil wegnemen. Zoals Jezus zegt ook deze gelijkenis. Neemt het de naam weg die we onszelf maken, opdat er een naam gegeven wordt die nooit de onze zal worden, die we nooit in menselijke reden kunnen funderen en verklaren, dan alleen uit puur genade, dan alleen uit een wonderlijke liefde en mededogenheid Gods, die zijn hand uitgestrekt heeft middels het vlees en het bloed van de Heer Jezus Christus, gericht op uw en mijn hart. Gericht op een toekomst die te vergelijken is met de schoot van Abraham. Heb je hem wel eens gezien, die Lazarus? Waar wij een spreekwoord van gemaakt hebben. Een spreekwoord geënt op de Pinksterdag. Toen sommigen dachten dat de aangeraakten van boven dronken waren. Zoek het maar op in de Dikke Van Dalen, het woordenboek der Nederlandse taal. Lazarus betekent dronken zijn. Hij is Lazarus. Hij sloeg de ogen op, de rijke man, in de hel. Wat is dat? Er staat Hades. Hades in de Griekse taal. En de Hades, gemeente, was van ouds de voorraadkamer. Was de kamer, de schuur waarin de voorraden opgetast werden. Dat waren die schuren van die andere gelijkenis van de rijke dwaas, weet u wel. die meer schuren moest bouwen, zodat zijn ziel kon rusten, waarvan de Heer Jezus ook vertelt dat in diezelfde nacht. Hij sloeg de ogen op in de hel, de plaats waar de dood heerst, de plaats waar het eeuwig is, maar dan dood. De plaats waar het eeuwig duister is en toch brandt daar een vuur. Heel wonderlijk wat ons de Heer Jezus daarvan leert. Wij hebben allerlei voorstellingen van de hel. Ik hoor dat mensen wel eens zeggen, ik heb een psychopathische man in de gemeente en die denkt dat dat een brand aan de buitenkant is. Dat dat een huis is wat in de brand staat en wat maar niet uit te blussen is, een onuitblusbaar vuur. Maar dat leert ons de Heer hier niet. De pijniging komt van binnenuit. De pijniging komt uit de schoot van Abraham, waar alles gehoord is en niet gehoorzaamd. Waar alles vernomen is en niet gedaan. Waar alles verstaan is en niet willen begrijpen. Waar alles opgedragen werd, maar niet voldaan. Uit de plaats waar de ongehoorzaamheid en de afkerigheid en de wederstrevigheid geboren werd, in plaats van dat nieuwe kind, die nieuwe naam, die nieuwe weg, die enige weg ter zaligheid. In plaats van daar waar de Heer het licht wilde laten worden, waar de Heer de weg bekend wilde maken, die opvoer uit het diensthuis van schuld en nachtelijk sterven, uit dat diensthuis van zonden en ongerechtigheid, van loon op onze, de soldij op onze zonde. Daar waar de Heer het spoor wilde trekken, dat opging uit die donkerte naar het licht toe, is een eigen weg ingeslagen. Daar, daar is het gaan branden. Uit dat brandpunt van de belofte van God. De schoot, diep in de ziel, waar het woord als het zaad wil neerkomen. Daar waar het graan in de aarde sterft. Daar. Daar waar dat wonder als het ware zich voltrekt in de toepasselijkheid van de aanraking van de Heilige Geest. Daar waar dat wonder geboren wordt, dat de hemel die hand heeft uitgestrekt naar zo'n mens, zoals u en ik, zonder verdiensten, in alle onwaardigheid van ons bestaan, in alle zwartheid, in alle disqualificatie. Die plek, op die plek, daar brandt het en de vlam slaat uit. Uit zijn tong, uit zijn mond, dat is de hel. Hij roept, wat zal die roepen? Het woord openbaart het. Hij roept, had ik maar, was ik maar, had ik maar gekeken, had ik maar gehoorzaamd. Hij roept met spijt, hij roept met vroeging, hij roept met te laat, nu kan het niet meer. Alle dagen van mijn leven in de gelegenheid gesteld, alle dagen van mijn genadetijd beroepen, alle dagen van mijn heen en komen, aangeraakt, maar niet beantwoord. Er is een brandende vroeging. En die uitslaande brand is de pijniging van zijn ziel. Dat is de eeuwige dood. Dan kan het niet meer. Dan ligt alles stil. En hij ziet van verre Lazarus in de schoot. Vader Abraham, roept hij met een smeekstem, diep in de pijniging, met een uitslaande brand. Vader Abraham, zend Lazarus, dat hij zijn vinger in water dopen. Eén druppeltje maar van zijn vinger, één druppeltje maar. Op mijn tong verkoeling, vertroosting. Kind. Kind, zegt Abraham. Kind. Hoort u het mededogen erin? Arm kind. Hoort u de liefde erin? Kind, roept de vader van de verloren zoon. Kind. Alleen dat woord al, gemeente. Moet u eens even overdenken. Dat de Heere u kind zal noemen. Maar dan te laat. Wat zie je dan? Wat proef je dan? Wat beleef je dan in die schoot? Als die vader daar van verre kind tegen u zegt. En het is te laat. Als hij met een diepe lading. Ik had u tot mij willen trekken. Ik had u in mijn armen willen sluiten. Ik had u willen omhelzen. Ik had u willen thuisbrengen. Ik had u aan mijn hart willen drukken. Ik had u willen laten komen in mijn nabijheid. Ik had u willen schenken alles wat de hemel maar bevat. En ik heb het u elke dag als met de vlees geworden hand van Lazarus aan willen bieden. Om die naam die blijft in eeuwigheid. Om die naam die leven betekent in de hemel. Om die naam te schenken. Om niet die naam die lof, eer, dank en aanbidding betekent. Die naam die majesteit in zich houdt. Ik had het u willen geven. Maar gij hebt niet gewild. Om dat verdriet, gemeente. Het verdriet van de vader. Om een verloren kind. Door eigen schuld. Dat is de lading. Die doet het vuur oplaaien. Die doet het branden en verteren en schroeien. Als een schrijnende wroeging die zo'n pijn doet. Dat geen aardse pijn eraan mee kan worden vergeleken. De pijn aan de binnenkant. De pijn van had ik het maar. O, kwam hier maar een eind aan. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Maar nee. Het is de eeuwige dood. Het is het eeuwige van de duisternis. Het eeuwige van deze pijn. De pijniging. Ik leid pijn in deze vlam. Kind. U had toch het goede in uw leven? U had toch het goede deel gekregen in uw bestaan, purper gekleed, fijn linnen? U had aan niets gebrek dan aan die ene naam, maar u hebt voor uzelf, u hebt uw eigen goed gekozen om zelf iemand te zijn. U hebt een naam willen vestigen als rijk mens. U hebt van betekenis willen worden door alles wat u zelf gepresteerd hebt. En ik heb daarvoor alles gegeven. Op die ene naam, dat was de kroon, waardoor u zelf zou verliezen en mijn naam zou worden geprezen. Waardoor de kroon gezet had kunnen worden op dat machtige middelaarswerk, waardoor er parels geregen hadden kunnen worden aan mijn kroon, in mijn koninkrijk, had u eeuwig mijn naam mogen loven en prijzen in alle aanbiddelijkheid. Maar nu, wie kan dat lijden, dat verdriet aan God? Wie kan dat gemis zonder droge ogen verstaan? Wie heeft daar een schoot voor? Laat God geen verdriet hebben over je leven, over je sterven en over daarna. Want dat is niet om aan te zien. Dat is onverdraaglijk. Dat is een schrijnende, vreselijke pijniging aan de binnenkant. O, u had toch het goede deel. Nu mag Lazarus hier vertroost worden. Want Lazarus strekte zijn hand uit, opdat u niet meer aan uw goederen, niet meer aan uw eigen naam, niet meer aan al die zelfzucht en egoïsme, dan had u samen, u met de rijkdom van de aarde, Lazarus met de rijkdom van de hemel, dan had u samen God groot kunnen maken. En u had mogen eten van dat brood en smaken van dat brood wat tot in eeuwigheid de honger stilt. U had mogen drinken van dat water dat opwelt uit de fontein van het eeuwige leven en dat de dorst lest. Maar nu is er een kloof gekomen. U kunt niet meer van daar naar hier en van hier niet meer naar daar. Met de laatste adem staat alles stil. Er is geen mogelijkheid meer. Er is geen bekering meer mogelijk. Er kan niets meer. Alles is besloten. Het oordeel is geveld. En onderwijl staat jarenlang die grafsteen daar op dat kerkhof. Hier rust. Maar er is geen rust. Dat vuur rust nooit meer. Maar brandt. Brandt als een hel. Stuur dan Lazarus, roept de rijke man uit de hel vandaan. Stuur dan Lazarus naar de aarde toe, want ik heb nog 5 broers in het huis mijns vaders. Waarschuw hen, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Er zitten nog 5 broers hier vanavond in de kerk. Er zitten nog zusjes van me, nog nichten en neven van me. Daar zitten van die familieleden, mijn vrienden leven allemaal nog hier in Vriezeveen. Ga ze waarschuwen, laat Lazarus bekendmaken, laat ze een ommekeer mogen maken, dat ook zij niet telkens voorbij die Lazarus lopen en hem daar links laten liggen. Dat hij gewaarschuwd wordt, die broer, die zus, die nicht, die neef, dat kind, dat kleinkind, dat achterkleinkind van me. Maar ze hebben Mozes en de profeten toch? Zij hebben toch de Bijbel? Daar staat het. Zij lezen in de Bijbel zoals u en ik lees in de Bijbel. Of lees u alleen maar zoals ik, zo'n man van de week, ik zoek een paar teksten in de Bijbel op. Zo lees u toch hier niet in Vriezeveen, hè? Ik zoek een paar teksten op. Oh nee, dat past me niet. En daar, wat zie ik? Oh nee, dat is ook niet voor. Maar dat is een tekst voor mij. Lees u zo de Bijbel? Dan ben u de rijke man. Die las ook zo de Bijbel. Ik ben gezegend met alle rijkdom. Ik ben godsdienstig in mijn eigen naam. Ik dank de Heere voor al die rijkdommen. Ik ben eigenlijk nog beter dan die Lazarus, want dat is een gevloekte, dat is een zieke, dat is een gestrafte van de Heere. Zo dacht men. En ik zeg het maar zachtjes. Zo denken wij nog. Maar het is geen zegen, gemeente. Als die naam van Lazarus er niet bij is. Als je niet al je rijkdom kwijtraakt. En het alleen nog maar mag ontvangen. Omdat de prijs van Lazarus eraan hangt. Dan wordt elke kruimel de smaak van de hongerende Jezus. Dan wordt elke druppel de smaak van de dorstende aan het kruis. Dan wordt elke seconde wordt met een naam genoemd van hem die uren en uren de diepste diepte van de smart en de hel heeft doorgemaakt. Als een uitslaande brand voor u in de plaats. Snapt u het? Dan word je een arme, naakte zondaar. Dan word je een mens zonder betekenis. Dan is je alles afgenomen. De kweter houden wij niet van. Wij worden liever opgebouwd, wij worden liever gecomplimenteerd, en zo zijn wij. Wij vinden het aardig als we een klopje op de schouder krijgen, als de mensen zeggen dat heb u nou eens goed gedaan, en dat mag ook wel, maar besef dan niet dat dat voor jezelf is, voor je eigen naam. Maar dat dat met de prijs gekoppeld is, die enige prijs van die enige naam. God is uw hulp. Dan ben je een arme met de rijkdom van de eer van de Heere. Om die met de kleine kruimel te brengen. Met de kleinste druppel water. Om de lof en de dankbaarheid. Want alles moet strekken tot dat grote goed. Wat ben je dan een gevallen mens, gezakt door eigen gronden, afgedaan al die eigen reden. Maar mag je die ene naam telkens gebruiken, om die te noemen, om die te roemen, om die als enige naam te mogen kennen, die blijft tot in eeuwigheid. Ziet u? Zij hebben Mozes en de profeten. Lees het maar in de Bijbel. Ook die teksten die een aanslag zijn op onze grote en onze hoge moed. Die zo'n aanslag zijn op die menselijke eer en dat menselijke denken. Die zo wonderlijk afbrekend kunnen zijn. En daardoor zo rijk, omdat het de Heere tot eer strekt. Omdat het ruimte maakt in je hart. Omdat het ruimte maakt in die onvruchtbare zelfzucht. Om een andere betekenis, een andere reden van je leven te vinden. Dan dat het alleen maar is voor het hier en nu. En voor een mensennaam en voor een tijdje. Ziet u het? Dan krijg je deel aan het goede wat niet goed in de mensenogen is, maar goed voor God. Dan word je van een rijk man, Lazarus, een bedelaar, staande aan de poort, staande aan de deur Gods, een bedelaar met niets. Dan alleen de belofte in de schoot genesteld, de beloften op het kind, kind. zegt de vader. Kind. Nee, vader Abraham, nee, zij zullen dat niet geloven, ze zullen het wel geloven, zegt de rijke man. Hij roept dat uit de pijn vandaan. Zij zullen het wel geloven als er iemand uit de doden zal opstaan, dat is het laatste. Maar Abraham antwoordt, al zou vanavond hier de Heer Jezus binnenstaan, al zou hij hier van de week over de straten zijn voeten zetten, bij u aan de deur staan, zou u het dan geloven? Zou u hem herkennen? Zou u hem de naam Lazarus dan geven? Elke dag zag de rijke man hem aan zijn poort liggen. De beloofde naam, het beloofde leven, de beloofde genade, het beloofde licht, de hemel zelf. Als hij vanavond aan mijn deur staat, in vodden en todden, met honden die zijn zweren likken, met de striemen om ons op zijn rug, weet u wat u dan doet en ik? Dan jagen wij die armoedzaaier van de deur. Menend dat hij een gevloekte en een gestrafte is, een door God geraakte, die daardoor zijn zondeschuld moet dragen. Wat een vergissing. Nee. Nee. Nee, dan zullen ze het ook niet geloven, zegt Abraham. Als ze Mozes en de profeten niet geloven, dan kan hemel en aarde bewogen worden. Dan kan er welke dominee dan ook op de kansel komen. Dan kan er kort of lang gepreekt worden, licht of zwaar. Dan kan er scherp of minder scherp, zacht of zuur gepreekt worden. Dan kan het woord gebracht worden in wat voor soorten en maten dan ook. Het helpt niets. Als Mozes en de profeten niet geloofd wordt. Mozes is de wet en de profeten is deze geopenbaarde waarheid. Ik zie u zo zitten, u ziet mij hier staan. Rijke mensen onder elkaar. Wij hebben tot nog toe het goede deel gekregen. Zo mogen we dat wel zeggen, met de woorden van Jezus. Maar nu dat andere nog. Verkoop al wat u hebt. Geef het de armen en volg mij. Wat doet u, rijke man, collega? Wat doet u met Lazarus? De hand is uitgestrekt, vanavond u en mij voorgehouden. De enige hand die u trekken kan uit de hel. Uit het verlies van het kostbare leven. En uit de eerloosheid. Uit de bitterheid. Uit de schande en de schaamte van de dood. Dit alleen. Deze hand van Lazarus maakt u van dood. Levend, voor tijd en eeuwigheid. Amen. Gemeente, zullen wij samen bidden en danken. Getrouwe, eeuwige en almachtige God, wat zullen wij bidden daar we niet bidden kunnen? Wat zullen wij ophalen uit mensenreden en daarmee voor u trachten te verschijnen? Welke vergissingen gebruiken we nu weer om uw gedachten tot de onze te maken en onze gedachten tot de uwe, uw wegen tot mensenwegen te doen zijn en onze eigen wegen vergoddelijken? En daarmee godsdienstig u de eer te roven om een eigen naam te vestigen. Vergeef het, Heere, dat we uw koninkrijk aanranden, dat we uw eer zo kunnen roven. Vergeeft u het, o God, en leert u het ons het onderscheid te maken tussen rijk en arm, tussen gezegend en gevloekt, tussen licht en duister. Leer ons het verschil tussen onze linkerhand en de rechter. Leer ons, o God, door Mozes en de profeten, de weg die bij u is, die om u is, die tot u is en die het raakt. De diepe belofte die in de schoot van Abraham zich vestigde als de belofte op het kind van uw welbehagen, uw enige geborene, die onze Heere werd als man van smarten, die aan de poort van de rijke man gelegd werd. Misschien hebben we hem nog nooit gezien. Misschien hebben onze ogen niet eens gekeken. Alleen maar getrokken door wat mensen boeit. Alleen maar door de beeldcultuur bepaald. Wilt u dan de schellen van onze ogen nemen, Heere? En ons Lazarus tekenen in de weg en de waarheid, in de vleeswording van uw woord, naar de gestalte van de lijdende Godsknecht, de Messias en zaligmaker, de Christus, de Heer Jezus. Legt u hem vanavond nog aan de poort van ons hart, aan de poort van de nieuwe week, waarin we werken, waarin we doen en laten, aan de poort van ons leven, leven en sterven, aan de poort van onze ziel. Legt u de Heer Jezus, Heere, telkens ons op de lippen, eer dat we een woord uit mensengrootheid spreken, legt u hem aan de poort van onze werken, aan de poort van de gangen. Legt u hem aan de poort van heel ons bestaan, opdat alles een naam mag krijgen, die onder de hemel nooit meer zal worden uitgewist. Omdat het de naam van de eer en uw koninkrijk is, omdat het een naam is die betekenis kent voor u in uw heerlijkheid, die naar uw welbehagen is, die u genomen hebt uit uzelf, de enige weg ten leven. Legt u die naam vanavond nog, Heere, aan de poort van ons leven, eer dat we door de engte gaan, eer dat de kameel door het oog van de naald zal moeten. Eer dat die enge poort daar zal zijn. Eer dat die smalle weg zich openbaart. Die zo breed leek en zo groot. Legt u Jezus Christus aan ons leven als een aantekening, als een betekenis, als een naam om die te dragen en uit te dragen tot een getuigenis. In al ons spreken, al ons doen en laten, heel ons gaan en staan, alle facetten van ons leven. Vervult u zo, Heere, de rijke man en Lazarus samen, met die ene weg die tot in eeuwigheid uw eer en heerlijkheid is. Gedenk ons zo tezamen, ook persoonlijk in de omstandigheden waarin we zijn, u kent en weet. Heere, wilt u zo de Heer Jezus schenken, die u in vlees en bloed al gaf, tot in de diepte van zijn lijden, nedergedaald ter helle. Hoor en verhoor ons zo, in de vergeving van al onze zonden. Maak ons arm, Heere, aan de rijkdom van uw naam. Maak ons arm aan de heerlijkheid van uw koninkrijk, tot een rijkdom voor u en om u en uit u alleen, om het eeuwig welbehagen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we ten slotte van Psalm 40 en daarvoor het van het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer, een lofzang. En wat daar verder staat in Psalm 40, het tweede vers. Gemeente, gaat u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God, de Almachtige Vader, en de troostrijke gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven op u allen. Amen.